Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de actualiteiten in het omgevingsrecht. Dit keer over de maand oktober van 2020. Met een vol programma over natuurbeschermingsrecht, handhaving en ruimtelijke ordening.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
Ik heb drie uitspraken meegenomen die allemaal zien op handhavingsvraagstukken. Alle drie uitspraken van de afdeling. Om te beginnen een van 14 oktober van dit jaar. Waarbij de vraag is of een overtreder of die de overtreding mede pleegt. Dat is natuurlijk een begrip wat we meer kennen uit het strafrecht. Maar wat de afdeling hier toepast in een bestuursrechtelijke zaak. Het gaat hier om een APV. Verschillende gemeenten kennen deze bepaling in de APV. Het is hier de APV van Amstelveen, waarbij het verboden is om inbrekerswerktuigen te vervoeren of onder je te hebben, zodat je aan de vermeende inbreker een last kan opleggen, last onder dwangsom, zodat als hij de volgende keer er loopt, dat je hem direct in zijn kraag kan vatten.
Een mooie bepaling.
Ja, een mooie bepaling. En dan is, nou ja, vaak is aan de orde bij dit soort zaken van is die schroevendraaier nu wel echt om in te breken, of was ik gewoon aan het klussen om 3 uur 's nachts en liep ik daarom door deze wijk waar ik verder niets te zoeken. Dat is hier niet het probleem. Deze man die hier bij deze zitting als appellant in deze procedure was, is de broer van de appellant die al is. Daar is de procedure al over gevoerd. Die man had daadwerkelijk de sporttas met inbrekerswerktuigen bij zich. En het ging hier om een slotentrekker, wat dat dan ook mogen zijn, een steeksleutel, een schroevendraaier, een boorschroef en een stel rubber handschoenen. Die zaten in die tas.
Een slotentrekker. Ik ga meteen even googlen wat dat is.
Ja, je zal er wel een slot mee uittrekken, schat ik dan zo in.
Ja,
maar
dat
goed.
Denk ik ook.
Dat leek me ook wel helder dat inbrekerswerktuigen waren. Nou, daar was de discussie ook niet over. Die twee broers liepen rondjes in een wijk in Amstelveen. Daar woonden ze helemaal niet. En een paar omwonenden zagen de mannen daar rondscharrelen, vonden dat wat verdacht en belden de politie op. En aan de orde was dus dat deze man zelf niets bij zich had. En was hij dan wel een overtreder van dit verbod? Het college heeft dat aangenomen en die heeft daar verschillende dingen bij betrokken. En de afdeling zegt, ja, die dingen mocht het college er ook bij betrekken. En op basis daarvan mocht je aannemen dat ze samen hebben voorbereid om in een woning in te breken. En was het volgende. Hij was samen met zijn broer, die werktuigen wel bij zich had. Hij was vaker samen met die broer betrokken geweest bij medeplichtigheid tot poging tot diefstal. En daarom mocht worden aangenomen dat hij wist dat die broer die werktuigen bij zich had. En hij heeft ook niets aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt, staat er nog bij. Dat hij de tas zelf niet droeg, maakt niet dat er niet de conclusie kan worden getrokken. En dan krijgen we hier de riedel die komt voor de vraag of hij de overtreding medepleegt. Dat niet de conclusie kon worden getrokken dat hij nauw en bewust heeft samengewerkt. En samengewerkt heeft om die inbrekerswerktuigen te vervoeren en onder zich te hebben. En daarom mocht een last onder dwangsom worden opgelegd. Altijd leuk vind ik als zo'n zo'n meer strafrechtelijk leerstuk zich hier voordoet. De casus is natuurlijk een beetje gek, maar zie je veel vaker in de jurisprudentie, valt mij op, de laatste tijd. Dus die bepalingen worden, denk ik, vaker gehandhaafd tegenwoordig. De volgende uitspraak die ik graag wil behandelen is er één, ook van 14 oktober. Dat gaat over de Seafood Shop in de Leidse Straat. Ons kantoor zat daar eerder vlakbij, dus ik weet precies welke Seafood Shop in Amsterdam dit is. Daar was een last, ook een last opgelegd om het gebruik als horecabedrijf te staken en gestaakt te houden. Want dat mocht er wel, een detailhandelsbedrijf, het is een viswinkel. En dit alles als gevolg van het in werking treden van dat paraplu-bestemmingsplan in Amsterdam. Dat ziet op het tegengaan van die toeristenwinkels, die Nutella shops, zullen we maar zeggen. En hier dus ook niet zozeer een Nutella-shop, maar een viswinkel. En,
toeristische viswinkel.
Een toeristische viswinkel, ja, ja, ja. En de afdeling die oort dat weliswaar sprake is van een overtreding. Maar die zegt, ja, de last die was opgelegd door de gemeente Amsterdam, die gaat wel verder dan noodzakelijk om de overtreding op te heffen. Want het college heeft steeds aangegeven dat, ja, dat maakt meteen die bepaling zo ingewikkeld. Je mag wel in beperkte mate voedsel verkopen voor directe consumptie. Dat is niet direct in strijd met het bestemmingsplan. Maar je mag niet, dat mag niet te veel zijn. Dat moet in beperkte mate blijven. En de last zag erop dat de totale verkoop van direct voor consumptie beschikbaar voedsel gestaakt moest worden. En het college had daarbij ter zitting ook nog opgemerkt, blijkt uit die uitspraak, dat de verkoop van een broodje vis of een haring wel aanvaardbaar zou zijn voor consumptie ter plaatse. En de afdeling zei, ja, dan kan je last er niet op zien dat je helemaal niets meer mag verkopen in die winkel wat je direct kan eten.
Dat is op zichzelf logisch natuurlijk, maar is wel de vraag, hoe zou je die last dan formuleren?
Ja, dat vroeg ik mij inderdaad ook al af. Ja, niet te veel. Dat gaat natuurlijk nergens over. De directe producten aanwijzen, een broodje vis of een broodje haring of een losse haring mag wel. Dat lijkt mij toch ook een ingewikkelde last worden. En daarmee zie je denk ik ook meteen hoe ingewikkeld dat paraplu-bestemmingsplan is. Omdat de volledige verkoop van direct voedsel, voor direct voor consumptie beschikbaar voedsel, niet verboden is. Maar je mag niet zo ver gaan dat je een horeca-bestemming als het ware uitvoert. Nou ja, en dan moeten de tafeltjes en de stoelen weg, dat wordt er vaak gezegd. Hè?
Ja.
Maar ja.
Consumptie ter plaatse krijg je dan meer weer. Hè? Dat is, ik kan je eigenlijk dus afvragen of dit wel een handhaafbare bepaling is.
Ja, nee, dat is inderdaad. Dat is inderdaad zeer de vraag. Dan heb ik tenslotte nog een uitspraak meegenomen. Ook van de afdeling van 28 oktober. En dat ziet op artikel 7.11, altijd leuk, de volledige heroverweging in bezwaar in relatie tot herstelsancties.
Dat is een ingewikkelde kwestie.
Ja, dat is een ingewikkelde kwestie, inderdaad. Het is de uitspraak die wellicht ook wel voorbij heb zien komen in verschillende LinkedIn berichten, et cetera. Het gaat om een handhavingsverzoek van Greenpeace tegen fout houtimport. Het verzoek was ingediend bij de minister. Er vindt een hele reeks aan besluitvorming plaats. Het begint op 30 december 2014 met een besluit waarbij dat verzoek om handhaving van Greenpeace wordt afgewezen. Dan in 2016 is de beslissing op bezwaar, wordt dat bezwaar ongegrond verklaard. En in 2017, in juli 2017, komt er een uitspraak van de rechtbank die zegt, wij vernietigen de beslissing op bezwaar omdat het gevoerde interventiebeleid onredelijk is. En dan moet de minister dus een nieuwe beslissing op bezwaar nemen. Dan op 30 oktober 2017 doen ze dat. Dan wordt alsnog voor een deel het bezwaar gegrond verklaard. Maar die beslissing in primo, dat primaire besluit uit 2014, wordt niet herroepen. En de vraag is dan, wat had je allemaal moeten betrekken in die beslissing op bezwaar? En dat ziet eigenlijk op die vraag, hoe ver reikt nu die volledige heroverweging in bezwaar van artikel 7.11 van de AWB? Welke feiten en omstandigheden moet je meenemen? Welk geldend beleid en welk geldend recht moet je meenemen? En dan is hier natuurlijk van belang dat dat primaire besluit uit 2014 is en in 2017 die nieuwe beslissing op bezwaar pas wordt genomen. Er zit heel veel tijd tussen. En daardoor vindt de minister onder meer, zie je in die uitspraak, dat de hoofdregel dat je in de beslissing op bezwaar ex nunc moet toetsen, dus de feiten en omstandigheden van het hier en nu, maar ook het geldend beleid en geldend recht van het moment waarop je die beslissing op bezwaar neemt, betrekken moet, hier niet aan de orde zou moeten zijn.
Ja, dus dan krijg je niet de vraag, is de dwangsom op dit moment nog gerechtvaardigd, maar de vraag, is de dwangsom toentertijd terecht opgelegd?
Nee, je krijgt eigenlijk de vraag, en dat allemaal, hè, want er is een conclusie van Wattel genomen, advocaat, staatsraad, advocaat-generaal, over herstelsancties van 11 maart van dit jaar. Die wordt hierbij betrokken en die zegt een aantal dingen. Die zegt, je moet allereerst die heroverweging, daar moet je in betrekken of je alsnog handhavend moet optreden in het hier en nu. Daarbij geldt 7-11 als toetsingskader. Dan moet je steeds de grondslag van de bezwaren, daarop moet je heroverwegen. En je moet dat doen naar, op basis van het geldend recht en beleid ten tijde van de heroverweging. Dus op dit moment, dus in 2017.
Ex nunc,
yes. En Wattel merkt daar in de conclusie op dat de herstelsanctie steeds effectief en evenredig moet zijn. En dat de heroverweging dan ook moet leiden tot een effectieve en evenredige sanctie. En dat het anders gaat het niet goed naar zijn oordeel. Dus hier is de vraag aan de orde. Moet de minister nu alsnog een herstelsanctie opleggen na de eerder onrechtmatige afwijzing van het verzoek van Greenpeace? Want dat hebben ze gezegd in 2017. Ja, het was onrechtmatig. Alleen, we doen er nu niets mee. Daarbij wordt gezegd dat die sanctie moet niet alleen effectief en evenredig zijn, maar het moet de handhaving moet doeltreffend, afschrikwekkend en evenredige handhaving van de betreffende norm opleveren. En in een soort tweetrapsraket zou het bestuursorgaan dat moeten beoordelen. 1. Ze moeten kijken of ze op basis van de feiten en omstandigheden van het primaire besluit destijds terecht het besluit hebben genomen. En dan vervolgens moeten ze kijken naar de feiten en omstandigheden die zich na die eerdere weigering of de oplegging van herstelsanctie hebben voorgedaan. En die moet je bij de heroverweging betrekken.
Dus je moet eigenlijk beide doen?
Ja, je doet eigenlijk beide. Je weet daarmee ten eerste of je heb je het goed gedaan bij het primaire besluit. Maar daarna moet je kijken wat is er nu aan de orde en wat zou ik nu moeten doen. En die hoofdregel dat je ex nunc moet toetsen, daar kan soms wel van worden afgeweken. Daarbij mag het bestuursorgaan geen gevolgen verbinden aan feiten en omstandigheden van na het eerdere besluit, als dat het doel en de strekking van de te handhaven norm of fundamentele rechtsbeginselen, als die zich daartegen verzet, is de gedachte. Dus als dat tot een situatie leidt waarbij je de te handhaven norm in feite niet handhaaft of een fundamenteel rechtsbeginsel staat daarin in de weg, dan kan je niet ex nunc toetsen. Dat is hier niet aan de orde. Dan is nog van belang dat het bestuursorgaan steeds moet kijken, kan je nu nog handhaven? Want het is 1 of je destijds een onrechtmatig besluit hebt genomen. 2 is, wat zijn nu de feiten en omstandigheden? Maar 3 is ook, kan ik nu nog iets doen of kan ik nu niets meer doen? En daarbij is dan van belang, is de aard van de overtreding, wat is de aard van de overtreding? Is het een voortdurende overtreding of is het een overtreding die inmiddels niet meer aan de orde is? En dan zegt de afdeling, we sluiten voor die vraag als het niet gaat om een voortdurende overtreding, maar waarbij de herstelsanctie wel ziet op het voorkomen van een volgende overtreding aan bij de rechtspraak van het CBB hierover. En die rechtspraak zegt, een last ter voorkoming van herhaling van een eerdere overtreding kan alleen worden opgelegd indien een overtreding heeft plaatsgevonden en gevaar voor overtreding voor de hand ligt. Nou, dat alles moet hier dus worden meegenomen. Dat is nogal een verhaal wat moet worden betrokken. En hier heeft er weliswaar veel tijd tussen de overtreding gezeten, het primaire besluit en de heroverweging die nu alsnog moet plaatsvinden. Maar die termijn, die doet er in beginsel niet toe, zegt
de afdeling. Die is niet relevant.
Die is niet relevant. Dus moet de minister kijken, moet ik nu alsnog een last opleggen? En kan ik nu alsnog een last opnemen? En een van de omstandigheden die een rol spelen was, het ging om 5 bedrijven, dat 2 bedrijven van de 5 hebben zich intussen aangesloten bij een toezichthoudende instantie. Die erop toeziet of er fouthout geïmporteerd wordt of niet. En de afdeling zegt, nou, zo'n omstandigheid kan wel degelijk relevant zijn om te komen tot de vraag of dit een doeltreffende, afschrikkende en evenredige handhaving van de houtverordening oplevert als je nu alsnog iets doet. Er waren ook bedrijven die inmiddels niet meer actief waren. Ook dat mag worden betrokken bij de vraag of je nu alsnog een last oplegt. En dan komen we ertoe dat de minister dat alles mee moet wegen. En dat het alsnog opleggen van een sanctie aan die bedrijven, die 3 bedrijven die al lang geen hout meer importeren, geen zin meer heeft. En die andere 2 bedrijven die nog wel hout importeren, maar dus nu zijn aangesloten bij zo'n club. Daarbij moet de minister in nog een keer heroverwegen of ze alsnog een herstelsanctie zullen opleggen of niet. En daarbij moeten ze dus betrekken alle feiten, omstandigheden die op dat moment aan de orde zijn.
Ja, dus even voor mijn beeld. Je kan dan in een beslissing op een zwaar kan je kijken, heb ik toen de tijd terecht geweigerd om op te treden tegen die importeurs? Die
klopt.
Misschien, waarbij er misschien heel goed aanwijzingen waren dat er wel degelijk fout hout werd geïmporteerd.
Ja.
Dat moet je bekijken en vervolgens moet je bekijken wat er in de tussentijd gebeurt. Misschien importeren ze helemaal geen hout meer. Misschien hebben ze hun leven gebeterd en doen ze dat tegenwoordig niet meer. Zijn daar duidelijke aanwijzingen voor? Bijvoorbeeld omdat ze gecertificeerd zijn of iets dergelijks.
Ja.
En dat moet ik dan in de beslissing op bezwaar meenemen om te kijken of ik naar de huidige omstandigheden alsnog handhavend tegen ze op kan en mag treden.
Ja, en moet misschien, hè? Want je moet dus uiteindelijk, moet de heroverweging, is de gedachte, leiden tot die doeltreffende, afschrikkende en evenredige handhaving. Dat moet het resultaat van de heroverweging worden. Dus daarbij betrek je wel de feiten die daar uiteindelijk toe kunnen leiden, om het zo maar te zeggen. Daan, welke uitspraak heb jij deze maand meegenomen?
2 uitspraken op het gebied van de ruimtelijke ordening deze maand. De eerste uitspraak is een ontwikkeling op het terrein wat we eerder hebben besproken in de podcast van februari en in mei. En dat gaat over de verhouding tussen beheersverordeningen en paraplu-bestemmingsplannen.
Kijk.
In begin van dit jaar is een uitspraak gedaan door de afdeling bestuursrechtspraak, waar op grond van de vraag naar voren kwam, wat gebeurt er met een beheersverordening als na de vaststelling van die beheersverordening een paraplu-bestemmingsplan wordt vastgesteld? En de reden daarvan is dat in de WRO staat dat als je voor het gebied waarvoor een beheersverordening geldt later een bestemmingsplan vaststelt, dat de beheersverordening dan komt te vervallen van rechtswege. En dat is belangrijk, want in het verleden we hebben de wetswijziging gehad waarin de stedenbouwkundige bepalingen niet meer in de bouwverordening van de gemeente mochten worden opgenomen, maar in het bestemmingsplan moesten worden geregeld.
Ja.
Dat moest uiterlijk in 2018 zijn gebeurd. En vervolgens zijn allerlei gemeenten paraplu-bestemmingsplannen vastgesteld, waarin bijvoorbeeld parkeernormen zijn opgenomen.
Ja,
en tegenwoordig, wat je ook veel ziet, is dat kamersgewijze verhuur wordt binnen de gemeente wordt verboden. Zonder dat daar een afwijkingsvergunning voor wordt verleend. En het zijn allemaal bestemmingsplannen die dus één aspect regelen van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente, maar die voor de hele gemeente gelden, voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dus ook voor de gebieden waar beheersverordening gelden.
En dan is het natuurlijk wel belangrijk te weten dat je niet alleen die parkeernormen overhoudt, maar dat je ook nog andere regels in dat gebied overhoudt en niet dat bestemmingsplan wegvalt.
Ja, want anders krijg je eigenlijk een soort planologische blinde vlekken. Dus dat is van praktisch gezien van groot belang. Nou, daar zijn de gemoederen de afgelopen maanden wel druk mee bezig geweest. Dat houdt de gemoederen, heeft de gemoederen bezig gehouden, dat moet ik zeggen. En nu is daar vorige week is een uitspraak geweest waarin de afdeling eigenlijk daar een einde aan heeft gemaakt. En om maar te beginnen met de conclusie, want we hoeven er geen spannend verhaal van te maken. De afdeling is van mening dat beheersverordeningen niet vervallen als later een paraplu-bestemmingsplan voor zo'n gebied wordt vastgesteld, maar dat een paraplu-bestemmingsplan voor die gebieden onverbindend is. Dat kan namelijk niet, zegt de afdeling. In die uitspraak, dat gaat over de gemeente Rijswijk, het is een handhavingskwestie waar op grond van een beheersverordening is gehandhaafd. En degene tegen wie gehandhaafd wordt, die zegt, ja, dat kan helemaal niet, want de beheersverordening geldt niet meer, want er is een paraplu-bestemmingsplan vastgesteld, dus ik hoef me nergens meer aan te houden. Nou, daarvan zegt de afdeling, dat is niet het geval. Die beheersverordening geldt nog gewoon. Kennelijk was de bedoeling van de gemeenteraad om die beheersverordening te wijzigen met zo'n paraplu-bestemmingsplan. Maar dat kan helemaal niet, want een beheersverordening heeft een andere wettelijke grondslag dan een paraplu-bestemmingsplan. En dus is het paraplu-bestemmingsplan in zoverre onverbindend. En geldt de beheersverordening dus wel. Dus de parkeernormen gelden niet, maar de beheersverordening op grond waarvan werd gehandhaafd nog wel. En daar kan je van alles van vinden. Daar zal ongetwijfeld nog veel over worden gezegd de komende periode, in hoeverre die conclusie nu gerechtvaardigd is. Daar wil ik verder niet te veel over zeggen, want ik was zelf ook bij die zaak betrokken. Dus wat dat betreft ga ik me op de vlakte houden. Maar voor de praktijk is van groot belang dat hier nu een knoop over door is gehakt. En ik wil hem wel daarom graag signaleren.
Maar dat betekent dus dat er voor heel veel gemeenten nu werk aan de winkel is. Bestemmingsplannen, die paraplu-bestemmingsplannen, die zijn vastgesteld in gemeenten waar eigenlijk een beheersverordening geldt. Daar moeten ze aan de slag, want er moet alsnog iets geregeld worden voor die parkeernormen of andere normen die met paraplu-bestemmingsplannen zijn neergelegd. Als je daar nog iets over wil regelen. En voor sommige dingen geldt zelfs dat je het moet regelen alsnog. Omdat
ja,
je geen
zeker.
Regels hebt, dus
ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. De gemeente moet wel aan de bak. Want voor zover een gemeente het idee heeft dat met een paraplu-bestemmingsplan een beheersverordening op relevante punten is aangevuld. Inderdaad qua parkeernormen, maar bijvoorbeeld dus ook voor kamersgewijze verhuur of iets dergelijks, is dat dus niet het geval. En zal de beheersverordening zelf gewijzigd moeten worden vastgesteld. Conform de procedure die daarvoor in de WRO is neergelegd. Dus ja, die gemeente zullen inderdaad in actie moeten komen de komende periode.
Nou goed, ze hebben genoeg te doen, denk ik, met de komsten van de nieuwe omgevingswet. Maar dit kan er dan nog wel even
bij. Ja, dit kan er ook nog wel bij. Geen probleem. Een zeer belangrijke uitspraak deze maand is de uitspraak over de Decathlon-kwestie, die de afdeling heeft gewezen. En die behoeft enige introductie, want het is tamelijk ingewikkelde casus. Het had verband inhoudelijk gezien met het detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland. En dat zegt kort gezegd, zoals wel meer provincies dat beleid hebben, dat detailhandel in de stedelijke centra moet worden gevestigd in beginsel. En dat wordt dan andere voet aangegeven door in de verordening, de provinciale verordening, te bepalen dat het verboden is om in een bestemmingsplan te voorzien in de mogelijkheid voor de vestiging van detailhandel buiten de stedelijke centra. Dat is bindend voor bestemmingsplannen, dus gemeenten mogen daar dus niet in voorzien. Zo'n bestemmingsplan kan worden vernietigd als dat gebeurt. Maar van dat verbod, het provinciale verbod, kan wel ontheffing worden verleend. Dat kan je aanvragen als college. En die ontheffing kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend. En dan mag het bestemmingsplan alsnog worden vastgesteld. Nou gaat het over een initiatief van Decathlon. Die wil hele grote sportwinkels, letterlijk groot, dus met een grote oppervlakte, vestigen in het buitengebied van de gemeente Den Haag en de gemeente Schiedam in Zuid-Holland. En dat initiatief dat stuit af op dat provinciale verbod. De provincie zegt dat mag niet en verwijst daarbij naar die verordening. En dat verbod wordt dan vervolgens door Decathlon en de gemeente bij de afdeling bestuursrechtspraak ter discussie gesteld en daarbij wordt een beroep gedaan op de dienstenrichtlijn. Nou, die dienstenrichtlijn in die verhouding tot brancheringsregeling hebben we al vaker besproken in deze podcast. En dat wordt eigenlijk de betoog houdt in de kern in dat door zo'n brancheringsregeling het recht van vestiging wordt beperkt op onjuiste gronden. Nou, dat mag, heeft de afdeling inmiddels al bepaald. Die beperkingen zijn wel gerechtvaardigd, mits daar een ruimtelijk relevante onderbouwing aan ten grondslag ligt. Nou, alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, Is er ook nog een keer sprake van een zeer ingewikkelde procedure. Want er is van alles nog wat gebeurd voor deze uitspraak. In eerste instantie hebben die gemeenten ontheffing van dat verbod aangevraagd bij de provincie. De provincie heeft dat geweigerd. Toen hebben ze een verzoek ingediend bij de kroon om die verordening te vernietigen. Nou, dat heeft de kroon niet gedaan, maar die heeft wel een voorlopige voorziening getroffen waarmee het verbod is verruimd. En op basis van die verruiming hebben de gemeenten vervolgens toch het bestemmingsplan vastgesteld om die vestiging mogelijk te maken. En die bestemmingsplannen heeft de provincie weer getroffen met reactieve aanwijzingen om de inwerkingtreding van die bestemmingsplannen te voorkomen. Dus dan hebben we echt een opeenstapeling van allerlei besluiten waarmee dat verbod wordt afgedwongen. En die besluiten staan eigenlijk allemaal tegelijkertijd ter discussie bij de afdeling. Nou heeft de afdeling in een tussenuitspraak van 27 maart 2019 een aantal dingen bepaald. Namelijk in de eerste plaats dat het verbod als zodanig, zoals dat is verruimd met door de kroon, dat dat in overeenstemming is met de dienstrichtlijn. Dus dat daar ruimtelijk relevante overwegingen aan de grondslag liggen. Maar de afdeling maakt daarbij wel de nuancering dat het college van gedeputeerde staten in het concrete geval had moeten nagaan of de handhaving van dat verbod ook gerechtvaardigd is. Hè. Dus of in dat concrete geval ook een bijdrage wordt geleverd aan die ruimtelijk relevante doelstellingen die aan die detailhandelsregeling ten grondslag liggen. En, zegt de afdeling, dat hadden ze moeten doen in het kader van de ontheffingverlening. Dus toen die ontheffing wordt aangevraagd, hadden ze eigenlijk moeten toetsen, is handhaving van dit verbod, ons detailhandelsbeleid, nou wel in overeenstemming met de dienstrichtlijn. En dat wordt in de tussenuitspraak bepaald. Het college van gedeputeerde staten gaat het nogmaals een keertje afwegen en onderbouwen. Levert de weigering van die ontheffing nou een zinvolle bijdrage aan jullie detailhandelsbeleid? Daarnaast zegt de afdeling ook, jullie hebben omdat jullie die afweging niet hebben gemaakt, waren die reactieve aanwijzingen die jullie hebben gegeven niet gerechtvaardigd. Dus die reactieve aanwijzingen worden vernietigd. Er wordt gezegd, nou, nadat die ontheffingen zijn verleend of geweigerd, gaan we wel eens even kijken hoe het nu verder moet met die bestemmingsplannen. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft het College van Gedeputeerde Staten de ontheffingen opnieuw geweigerd. En eigenlijk ligt daar de overweging aan ten grondslag dat de provincie precedentwerking wil voorkomen. Die heeft gezegd eigenlijk, als we deze vestiging van die decathlon toestaan hier in het buitengebied van onze provincie, dan is het hek van de dam en dan gaan veel meer detailhandelsvestigingen betogen dat toch echt gerechtvaardigd is dat zij zich niet in de stedelijke centra vestigen. En de afdeling toetst in deze uitspraak, die ik nu ga bespreken, of die motivering voldoende is. En de afdeling meent dat dat wel het geval is. Nou, daar is allerlei, op die hele gang van zaken is een hoop kritiek mogelijk. En daarvoor heb ik Rogier Kegge aan de lijn, die een proefschrift over dit onderwerp heeft geschreven. Tegenwoordig werkzaam is bij de Universiteit Leiden. Rogier, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Nee, inderdaad een voorlopig einde aan een langlopend interbestuurlijk conflict over eigenlijk een vrij simpele vraag van wie kan nou bepalen of er een grote decathlon buiten de centra van een stad mag worden gebouwd. Nou, in het kort gaat het eigenlijk over een heel simpele kwestie. Decathlon, grote sportartikelenhandelaar uit Frankrijk, die wilde vestigingen in Den Haag en bij Schiedam maken. En dat is dan niet zo'n binnenstedelijke decathlon, maar zo'n grote winkel met een try-and-buy concept. Dus daar kon je dus ook meteen je sportartikelen testen op een sportveldje of op een klimmuur. En daar had de Decathlon, die stelde in deze procedure dat ze daar zoveel ruimte voor nodig hebben dat ze eigenlijk niet in het centrum zich kunnen vestigen.
Echt een hele grote winkel, hè? Een beetje zo'n soort Intermarché idee van de supermarkten, zeg maar, in Frankrijk.
Ja. Kijk, en ook in het centrum van de stad zie je wel eens een decathlon, maar die hebben dan niet dat try-and-buy concept. Daar kan je niet je fiets of je hockeystick of je surfplank al proberen. En dat is dan volgens Decathlon zou dat dan het vernieuwende concept zijn. Op grond waarvan zij niet in het centrum thuis horen, maar dus aan de rand van de stad moeten. En Schiedam en Den Haag, die wilden meewerken aan deze plannen van Decathlon. En die hebben dus bestemmingsplannen vastgesteld die daarin voorzagen. Alleen de provincie die heeft beleid en die zegt van ja, wij willen dat liever niet. Want dat soort grote winkels aan de rand van de stad hebben negatieve effecten op de stadcentra. Want de reguliere winkels die komen daardoor leeg te staan. De reguliere sportartikelen, handelaren die gaan failliet en dan krijgen we steeds meer leegstand in onze centra. En dat is in feite waar het hier gewoon feitelijk om ging. De provincie heeft dan, en daar nu blijkt het beleid van de provincie Zuid-Holland ook niet heel erg af van andere provincies. Die zeggen van ja, dingen als keukenhandels, badkamers, allemaal heel logisch om die aan de randen van de stadscentra te doen. Want daar heb je gewoon, dat is een ander soort detailhandels, volumineuze detailhandel, waarvoor je ook mensen over de vloer krijgt die vaak met de auto komen. Dus die moet je goed bereikbaar houden met de auto. Maar voor reguliere detailhandel, dus gewoon ja, weet je wel, kleding, sportkleding, sportartikelen die niet al te groot zijn, dan kan je prima in het centrum verkopen. En daar heb je ook niet per se zo'n perifere locatie voor nodig. En daar is natuurlijk best veel voor te zeggen. Ik bedoel, een grote IKEA, dat is heel logisch aan de rand van de stad en niet in het centrum. Maar bijvoorbeeld de Bijenkorf zou je niet verwachten op een bedrijventerrein.
Nee. Maar in zoverre is het natuurlijk ook een beetje een cultureel dingetje eigenlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk in Nederland niet voor niks de uitspraak, we gaan naar de stad om daar lekker te shoppen. Dus daar, is het, daar ligt dat dan een beetje in het verlengde van, denk ik, dat beleid.
Ja, ja zeker. En in Frankrijk hebben ze een iets andere cultuur. Maar daar zie je dus wel van die totaal uitgestorven dorpcentra. Dus je denkt, ja, daar heeft de Hypermarché en de Decathlon, die zitten allemaal op van die bedrijventerreinen. Ja, daar gaan mensen heen om een boodschap te doen, maar niemand komt meer nog langs de lokale bakker. Ja, dat is inderdaad, dat is ook een beetje zoals wij in Nederland onze steden graag zien. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen natuurlijk. Maar uiteindelijk laat de afdeling, dus die geweigerde ontheffingen, het rechtsgevolg daarvan in stand. Met de motivering van ja, inmiddels heeft de provincie wel goed onderbouwd dat je dus met het weigeren van de ontheffing een zinvolle bijdrage levert aan de doelstellingen van dat beleid. En daar gaat eigenlijk heel deze discussie steeds over van ja, is het nou zinvol om hier als provincie voor te gaan liggen om dit plan, om deze plannen van Schiedam en Den Haag tegen te houden? Draagt dat ergens toe bij? En uiteindelijk zegt de afdeling na het zoveelste onderzoek, want dat valt altijd op aan die dienstenrichtlijn zaken, dat er ontzettend met onderzoeken wordt gesmeten of iets nou een zinvolle bijdrage is of niet. Maar uiteindelijk zegt de afdeling van ja, ook het weigeren van zo'n ontheffing draagt bij aan het geheel van maatregelen om zo de detailhandel te reguleren op een ruimtelijk verantwoorde manier in de provincie Zuid-Holland.
We hebben dan een beroepsprocedure over bestemmingsplannen die zijn vastgesteld, reactieve aanwijzingen en weigeringen om ontheffing te verlenen. Dus dat is een hele brei aan allerlei besluitvorming.
Ja, absoluut. En die brei is eigenlijk een beetje veroorzaakt omdat hier nog tussendoor greep opeens de kroon in met een schorsing van die provinciale verordening. En dat is op zich heel opmerkelijk, want de kroon laat zich meestal nooit zo gelden in de ruimtelijke ordening, maar kreeg het hier toch op zijn heupen. Mede met een beetje aansturing vanuit de Decathlon. En de kroon schorste dus een deel van die verordening. En tijdens die schorsing op basis van de AWB dachten die gemeentes van nu zijn de onwelgevallige deel van de provinciale verordening is nu geschorst en dus ook niet, geldt dus nu niet. En toen dachten die gemeentes Schiedam en Den Haag op dat moment van maar dan zijn onze bestemmingsplannen dus ook niet meer in strijd met de verordening en dus kunnen we ze gewoon vaststellen. Nou, dat was nogal enthousiast en voorbarig van de gemeentes Schiedam en Den Haag, want als je namelijk de schorsing leest, dan denk je, ja, dan zou je niet zonder meer kunnen af kunnen leiden dat je geen ontheffing meer nodig had. Je zou er, denk ik, eerder uit hebben kunnen afleiden dat je door die schorsing wellicht eerder een ontheffing had kunnen krijgen. Dus het was nogal enthousiast van Schiedam en Den Haag om dus tijdens die schorsing meteen bestemmingsplannen vast te stellen. Terwijl als je naar de formulering van die koninklijke schorsing door de kroon kijkt, dan denk je, ja, nou, dan zou ik niet bedacht hebben dat mijn plan dus zonder meer in overeenstemming is met de verordening. Ja, dat heeft geleid, die interventie van de kroon heeft dus eigenlijk geleid tot extra complicaties in deze procedure. En wat mij betreft had de kroon of een betere schorsing moeten schrijven met een heldere voorlopige voorziening, of zich er überhaupt niet mee moeten bemoeien.
Ja, maar goed, die hele procedurele brei, uitermate complex, heeft uiteindelijk geleid tot een tussenuitspraak vorig jaar. En ja. daar is een hele duidelijke opdracht uit voortgevloeid voor de provincie.
Ja.
Inhoudende dat de provincie die weiging om ontheffing te verlenen beter moet motiveren.
Ja, nou, dat was eigenlijk nog wel, ook wel weer een gekke tournure van de afdeling daar. Want wat de afdeling doet, ze zegt van ja, wij vernietigen de reactieve aanwijzing. Want je had ten tijde van de reactieve aanwijzing, die ze dus hadden gegeven naar aanleiding van de vastgestelde plannen, zonder dat daartoe zonder dat de gemeente daar al een ontheffing voor had. Zegt ja, en dan had je bij de reactieve aanwijzing moeten betrekken of je richtlijnconform ontheffing had kunnen verlenen. En dat is op zich ook wel bijzonder dat de afdeling dat zo vindt, omdat ja, de ontheffing is juist bedoeld voor als instrument voor de vaststelling van een bestemmingsplan. En de reactieve aanwijzing is bedoeld om in te grijpen op een reeds vastgesteld plan. En dat de afdeling nu zegt dat je bij een reactieve aanwijzing de ontheffingscriteria moet gaan bekijken. Dat is op zich heel onmerkelijk en eigenlijk ook wel in strijd met eerdere uitspraken van de afdeling. Omdat hij daarin juist gezegd van ja, als je eenmaal een plan vaststelt waarbij aannemelijk is dat je een ontheffing nodig hebt, dan gaan we bij de reactieve aanwijzing niet nog eens kijken of je alsnog die ontheffing had kunnen krijgen.
Uiteindelijk komt het dan aan, toch, of linksom of rechtsom, komen we op de uitslag dat de provincie moet motiveren of een richtlijn conform uitgelegde ontheffingsbevoegdheid of die kon worden toegepast, ja of nee. En de richtlijn ja. is dan de dienstenrichtlijn, want dat is het belangrijkste Klopt. Bezwaar wat dan speelt.
Ja, ja en wat het aan deze zaken, maar eigenlijk aan bijna al die dienstenrichtlijnzaken opvalt, is dat het moet allemaal nauwkeurig en zorgvuldig worden geanalyseerd en onderzocht. Maar onderaan de streep ja, bekruip je toch vaak het gevoel dat je denkt, ja, dit is toch eigenlijk ook wel een beetje gewoon gezond verstand. En de afdeling lijkt dat af en toe ook wel te zeggen van ja, je kan het ook niet met exacte cijfers aantonen. Je moet ja aannemelijk maken dat zo'n geweigerde ontheffing in het geheel van de maatregelen een zinvolle bijdrage kan zijn. Ja, en dan denk je ja, De procedures worden er erg ingewikkeld door, maar uiteindelijk onder de streep denk je toch, ja, dat is iemand die een beetje over ruimtelijke ordening nadenkt, kan toch ook wel voorstellen dat dit ook een zinvolle bijdrage kan zijn aan een goede ruimtelijke ordening, in de zin van dat je detailhandel zoveel mogelijk in je centra wil hebben. Het vervelende is alleen omdat natuurlijk de afdeling in de vorige uitspraak zo'n gekke tournure had gemaakt met dat ze de reactieve aanwijzingen hadden vernietigd, betekent dat dus nu wel dat daar had de afdeling dan wel weer een voorlopige voorziening aan gekoppeld, maar die loopt nu met deze uitspraak af. Dus die bestemmingsplannen worden alsnog bekendgemaakt en treden in werking als de provincie geen beroep instelt en geen voorlopige voorziening vraagt.
Ja.
En dat is een beetje het procedureel ongelukkige gevolg van de uitspraak van in 2019.
Ja.
Waar de afdeling dus nu eigenlijk een beetje mee in de haren zit. Dus de provincie is nog niet klaar. Als ze nu een steek laten vallen, zou Schiedam en Den Haag nog best eens met een decathlon aan de eindstreep kunnen staan.
Ja, nou ja, dat advies kan de provincie ter harte nemen. Hopen dat ze luisteren.
Ik denk dat die wel wakker zijn.
Ja, dat denk ik ook wel.
Waar ik nog steeds denk dat het anders had gekund, is dat in de vorige uitspraak in 2019 had de afdeling ook wel wat strenger kunnen zijn voor die gemeentes. Door te zeggen van ja, dat u in 2016 zomaar een bestemmingsplan heeft vastgesteld, omdat u er meteen van uitging dat u geen ontheffing nodig had. Ja, dat is op zich al een reden voor een reactieve aanwijzing. U moet wel in beginsel gewoon de verordening in acht nemen. En die was niet geheel van de baan door die schorsing. Ja, dan had je gewoon kunnen zeggen, reactieve aanwijzingen zijn gewoon terecht genomen, beroepen ongegrond. En dan was de procedure daarmee wel tot een einde gekomen.
Goed, uiteindelijk komen we dus uit wat de afdeling heeft in de tussenuitspraak gezegd. Het algemene provinciale detailhandelsbeleid, dat is gericht op een goede ruimtelijke ordening. En het is jurisprudentie van het Hof dat je uitzonderingen mag maken op de dienstenrichtlijn met het oog op een goede ruimtelijke ordening.
Ja.
Dus die algemene regeling van de provincie is gerechtvaardigd. Maar het losse eindje wat er nog in zat, was dan is die rechtvaardiging ook in het concrete geval aanwezig. Met andere woorden, mochten deze twee specifieke aanvragen om een decathlon te vestigen, mocht de provincie daar voor gaan liggen. En in deze uitspraak zegt de afdeling bestuursrechtspraak dus ja, dat mag. Het sluit aan. Het is eigenlijk gericht op een goede ruimtelijke ordening.
Ja, precies. En het is dus een zinvolle bijdrage. En wat mij altijd wel weer opvalt in bij die redenering over die zinvolle bijdrage, dat de afdeling dan opeens ook erop wijst van ja, daarbij speelt ook een rol dat bijvoorbeeld andere bedrijven een soortgelijke ontheffing kunnen gaan aanvragen.
Ja, maar vind je dat gek?
Nou ja, dezelfde soort redenering wordt natuurlijk bij appellanten als die beroep doen op een gelijkheidsbeginsel vaak juist tegenover zijn gebruik. Dus ik vind het niet gek, ik snap het, maar de precedentwerking wordt hier opeens wel als een belangrijk argument gezien. Wat ik een vermakelijke passage in deze uitspraak vind, is dat ze ook nog over de bijzondere omstandigheden hebben voor ontheffing. In de zin van artikel 4.1 van de WRO, waar de afdeling jurisprudentie ontwikkelt dat je niet zomaar een ontheffing van de provinciale verordening kan krijgen, omdat er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden. En die moeten zijn gelegen in de ruimtelijke kwaliteit van het project. En het moet dan vaak innovatief zijn. Mm-hmm. En dat de Decathlon dan nu hier probeert te betogen dat Decathlon een innovatief project is. Terwijl ik denk toch dat, het wordt ook afgewezen door de afdeling, ik denk toch dat inderdaad gewoon een winkel in sportartikelen met hier en daar een veldje erbij, dat je dat toch niet helemaal kan duiden als een innovatief ruimtelijke ontwikkeling, zoals we dat toch bedoelen in de wet ruimtelijke ordening. Dus ik vond het zelf wel een vermakelijke passage. Die denk, ja, ik bedoel, hoe leuk het try-and-buy concept ook is, ik wil toch niet dat niet aangemerkt is als een verrassend innovatief concept. Dat vind ik redelijk begrijpelijk. Ik vond het wel een mooie passage in deze uitspraak.
Dus jij kan uiteindelijk de inhoudelijke uitspraak van de afdeling, inhoudelijke overwegingen, daar kan je je goed in vinden?
Ja, absoluut. Ja, ik vind, procedureel kan je er wel wat kritiek op hebben, maar inhoudelijk kan ik me daar goed in vinden. Want ik zou ook inderdaad het heel ingewikkeld vinden als de provincie dit soort beleid niet meer kan voeren.
Ja. Rogier, dankjewel voor je uitgebreide toelichting op de uitspraak. Hartstikke interessant.
Ja, graag gedaan.
En graag tot de volgende keer.
Oké, graag gedaan.
De afgelopen maand is ook verschenen het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Daarvan hadden we het conceptvoorstel al voor de zomer gezien. Maar naar aanleiding van het eindadvies van de commissie Remkes is her en der nog een verbetering aangepast. Het wetsvoorstel regelt eigenlijk twee dingen. Het eerste is het wederom bij lagere regelgeving vaststellen van een programma. Dat programma is niet vergelijkbaar met het programma zoals we dat kenden, zoals het programma aanpak stikstof. Maar het op basis van dit wetsvoorstel vast te stellen programma moet uitsluitend gericht zijn op het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden en op het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling van de Natura 2000 gebieden. Daarover zometeen nog even wat meer. Maar het tweede punt wat het wetsvoorstel regelt is dat er bij ANVB, dat zal zolang de wet natuurbescherming geldt nog in het besluit natuurbescherming zijn, een mogelijkheid wordt geboden om een drempelwaarde voor de bouwsector en dan voor specifiek aan te wijzen activiteiten in de bouwsector te introduceren. Nou, ik zal kort even ingaan op beide punten. Eerst het programma. Programma ter vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden en voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Op het gebied van het doel reductie van depositie op stikstof, van stikstof op Natura 2000 gebieden stelt het wetsvoorstel een duidelijke resultaatverplichting. Namelijk dat in 2030 de depositie van stikstof op tenminste 50% van het areaal van voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000 gebieden is verminderd. En om dat resultaat te bereiken moet het programma voorzien in de maatregelen die getroffen worden, in de manier waarop gemonitord wordt of die maatregelen ook het doel halen, moeten tussentijdse doelen worden gesteld en is bijsturing verplicht op het moment dat blijkt dat het doel van 2030 niet gehaald wordt. De wet regelt verder dat de bestuursorganen die verplicht of die ingestemd hebben met de maatregelen die uiteindelijk die stikstofdepositie moeten realiseren dat deze bestuursorganen dus ook verplicht zijn om die maatregelen uit te voeren. Ook dat kenden we, dat systeem kenden we al onder de pas. En eigenlijk zit dat nu ook al in de wet natuurbescherming voor de uitvoering van beheermaatregelen in beheerplannen.
Marieke, zit daar nog een sanctie op als dat niet gehaald wordt?
Ja, nee, dat is het een terechte vraag en een terecht manco. Die sanctie zit niet in de wet. De memorie van toelichting zegt daarover, ja, als dat niet gebeurt, dan kan via de bevoegdheden van het interbestuurlijk toezicht een naleving van deze verplichting worden afgedwongen. Maar ik denk dat dat een eerste punt is waarom het nog maar de vraag is of dit programma echt gaat helpen. Want ik vind het niet erg voorstelbaar dat bijvoorbeeld de minister van LNV de provincie de sanctie gaat opleggen dat ze deze verplichting niet hebben nageleefd.
En zou je vervolgens, want wat ik hoor je ook zeggen, als je ingestemd hebt, zou je ook kunnen zeggen als bevoegd gezag, als provincie, wij doen niet mee?
Ja, maar ik denk dat dan de systematiek is, dan moet er dus een in het programma nieuwe maatregelen worden opgenomen, want dan heb je niet meer verzekerd dat je het doel van 2030 haalt.
Dus daar lijkt wel iets, de kans dat dat gebeurt lijkt heel klein in dat geval.
Ik denk, het programma gaat geen maatregelen bevatten die wel zijn opgenomen en dus meedoen om het doel te behalen, maar die niet de instemming van bestuursorganen hebben. Want dan weet je, kan je nooit hard maken dat het programma het doel bereikt. Maar dat betekent dus, 2030 klinkt ver weg, is over 10 jaar. Tegelijkertijd, het programma moet nog worden vastgesteld. De lagere regelgeving die de inhoud van het programma verder moet vormgeven, is er ook nog niet. Daar loopt doorheen de omgevingswet. Nou, dit wetsvoorstel voorziet er wel in dat ook meteen de omgevingswet wordt gewijzigd. Dus op zichzelf, als de wet natuurbescherming nog niet op tijd is aangepast en de wet nog niet is aangenomen, maar de omgevingswet wel in werking treedt, dan hebben we hetzelfde min of meer vergelijkbare stelsel onder de omgevingswet. Maar dan moet dus het programma nog worden vastgesteld. Dan moeten bestuursorganen daar nog mee instemmen. De gedachte is dat die maatregelen uit dit programma dan vervolgens nog weer worden opgenomen in beheerplannen per Natura 2000 gebied. Dus die moeten ook nog allemaal worden gewijzigd. Ja, dan ben je zo 5-6 jaar verder voordat er überhaupt een maatregel uitgevoerd gaat worden.
Ja, en dan ben je nog lang niet, dan ben je bij het begin van de uitvoering. Dus dan is het effect van de maatregelen nog helemaal niet te zien wellicht.
Nee. Dat klopt, dat denk ik ook. Nou, en tegelijkertijd zie je ook, er zijn wel meer punten die opvallen. Het doel is reductie van depositie op Natura 2000 gebieden. De verplichtingen uit de habitatrichtlijn zeggen niks over reductie van stikstof. Die hebben een harde verplichting om de instandhoudingsdoelstellingen na te leven. Er zit geen enkele afweging in die doelstelling die nu is gesteld, of dat in alle gevallen wel nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. De memorie van toelichting zegt bijvoorbeeld, ja, niet alleen de stikstofdepositie op een Natura 2000 gebied is relevant voor de vraag of het goed gaat met dat gebied. Er moeten allerlei. Soms is dat afhankelijk van de waterkwaliteit, van de waterkwantiteit, van de belasting van de bodem door andere invloeden. Dus de focus op alleen reductie van stikstofdepositie wil nog niet helemaal niet zeggen dat we ook uiteindelijk het doel van de habitatrichtlijn gaan behalen.
En zou je andere maatregelen dan stikstofmaatregelen hier in zo'n programma niet op kunnen nemen? Of?
Ja, dat kan. Alleen dan, ik denk dat je daar ook een hele harde doelstelling met een harde termijn aan moet zetten. En dat programma heeft die dubbeldoelstelling natuurlijk wel, omdat gezegd wordt, het is en het verminderen van depositie tot 50% minder op 50% van het areaal minder depositie. En het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Alleen dat laatste is weer, ja, dat staat nu ook al in de wet, dat er een verplichting bestaat om die instandhoudingsdoelstellingen te halen. En daar voldoen we ook nog steeds niet aan. Dus ik denk dat dat niet heel erg helpt. En tegelijkertijd zie je dat Remkes in het eindadvies heel duidelijk aangaf, ja, focus nou niet op deposities, focus op emissies. Want je kan veel beter sturen aan emissies, aan bronnen. En niet zozeer in wat er in het Natura 2000 gebied terechtkomt. Want dat kan ook, al die rekenmodellen laten ook fluctuatie zien van hoeveel stikstofdepositie er per dag of per maand terechtkomt in dat Natura 2000 gebied. Als je focust op emissies, weet je veel duidelijker waar je aan moet draaien. En Remkes zei, eigenlijk moet je streven naar 50% emissiereductie in 2030. En als je dat omrekent naar depositiereductie, dan zou dat betekenen dat als je Remkes zou volgen, dat in 74% van de gebieden geen overschrijding meer zou zijn in 2030. Het doel van wat het kabinet nu voorstelt is veel lager. Ze hebben er natuurlijk veel meer afwegingen moeten maken. Er zal nogal een... iedereen moet hier aan bijdragen. Er zal een forse investering moeten worden gedaan om de deposities omlaag te brengen. Maar je hoort het kritiek in het veld is dat dit wetsvoorstel gewoon niet ver genoeg gaat op dit punt.
En zie je ergens in de toelichting of waarom gekozen is voor depositie in plaats van emissies?
Ja, ze zeggen het is... Emissiesturing is minder effectief, omdat het uiteindelijk niet gaat over hoeveel je emitteert, maar om hoeveel er in het Natura 2000 gebied terechtkomt. Dat is denk ik, daar zit ook wel wat in. Alleen volgens mij kan je gewoon veel minder goed sturen op deposities.
Ja.
Hey, Marieke, is dit in jouw ogen nou een juridische stap vooruit sinds de pasuitspraken? Of wat het lijkt allemaal een beetje een herhaling van zetten?
Ja en nee. Kijk, we hebben nu natuurlijk... Ik denk dat je met het huidige wettelijk stelsel van de wet natuurbescherming ook al een programma als dit zou kunnen vaststellen. Want je kan natuurlijk in je beheerplan maatregelen treffen die ook veel beter gericht zijn op het reduceren van stikstofemissies of stikstofdeposities. Het voordeel hier is dat LNV de trekker van het programma wordt. Dus dat het als het ware voor in ieder geval voor die bronnen die wat meer landsdekkend zijn of die wat meer diffuus zijn, zoals verkeersbronnen, scheepvaart, die je niet per Natura 2000 gebied goed kunt reguleren. Dat maakt dit programma makkelijker te reguleren. Dus dat is denk ik een stap vooruit. Tegelijkertijd heb ik er wel een beetje een hard hoofd in of dat doel van 2030... wat men nu heel duidelijk presenteert als resultaatsverplichting... omdat ook de Raad van State zei... je moet er geen inspanningsverplichting van maken... maar een resultaatsverplichting. Ja, of je dat überhaupt gaat halen.
Ja, en ook wel spannend met de agenda-achtige uitspraken... om een resultaatsverplichting op te nemen in zo'n programma... kan ik me zo voorstellen.
Ja, want ik denk dat tot nu toe staat in de wet natuurbescherming, je moet maatregelen treffen om de instandhoudingsdoelstellingen te halen, even grofweg geciteerd. Als je daarover zou gaan procederen, kom je bij de civiele rechter uit. En dan zegt zo'n civiele rechter, nou ja, maatregelen, instandhoudingsdoelstellingen, er zit geen einddatum aan, je hebt heel veel keuzevrijheid. Ik denk dat je daar niet heel ver komt bij de civiele rechter. En je zegt terecht, met zo'n duidelijke resultaatsverplichting, als het 2028 is en het blijkt dat we het niet gaan halen, dan... Ja, dan weet ik niet. Dan heb je denk ik wel een probleem als overheid. Misschien kort nog even afsluitend over die drempelwaarde voor de bouwsector, waar deze wet dan ook de basis voor biedt. Het is alleen de kapstok voor die drempelwaarde, want ik gaf al aan dat moet later bij ANVB worden uitgewerkt. Dat zal ook onder de omgevingswet in waarschijnlijk het BKL worden uitgewerkt. Dus hoe dat eruit komt te zien weten we nog niet. Een memorie van toelichting zegt daarover, het zal in ieder geval altijd alleen maar voor de bouwfase zijn. Dus dat betekent dat bepaalde projecten nog wel een vergunning nodig hebben als ze in de gebruiksfase ook nog stikstof uitstoten. Het gaat uiteraard alleen om effecten van stikstof die dan vrijgesteld zouden kunnen worden. Maar ik denk het belangrijkste waar je antwoord op zou willen hebben uit zo'n memorie van toelichting is nou de onderbouwing van zo'n drempelwaarde en de ecologische hardheid van die drempelwaarde. En daar zegt de memorie van toelichting eigenlijk over, ja, wij vinden die drempelwaarde te rechtvaardigen, omdat we hier een robuust en effectief pakket aan maatregelen uit het programma tegenoverstellen, waarmee we op langere termijn een deel van de instandhoudingsdoelstellingen gaan halen. Het gaat om een gering aandeel van de bouwsector in de totale stikstofdepositie. En daarom... Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de beleidslijn tijdelijke deposities die we hier ook al wel eens hebben besproken. De gedachte is, er wordt altijd wel gebouwd in Nederland. Dus de emissies van de bouwsector zitten als het ware in de achtergronddepositie. Die verschuiven wel een beetje over Nederland, maar die zijn overal allemaal een beetje aanwezig. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we nu die beleidslijn tijdelijke deposities hebben. Die zegt dat hoef je ook niet te beoordelen. En wat je tot nu toe ziet in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is dat de onderbouwing van die drempelwaarde van de bouwsector ook niet meer is dan dat. Dus ik vraag me af, ik neem aan dat in de AMVB die nog komt er wel iets meer onderbouwing wordt gegeven. En als je zegt een deel van de onderbouwing van die drempelwaarde is, we hebben een structureel pakket aan maatregelen waarmee we kunnen laten zien dat het op termijn beter gaat met de natuur. Dat kan denk ik op zich wel een terechte onderbouwing zijn voor zo'n drempelwaarde. Ja, dan kan je die drempelwaarde pas toepassen op het moment dat dat pakket van maatregelen ook is vastgesteld.
Dus en zelfs misschien verwezenlijkt of niet?
Ja, nou, ik denk dat ik heb altijd van ecologen begrepen dat als je zegt, ik heb een pakket aan maatregelen en ik weet zeker dat dat over 2-3 jaar echt effect gaat hebben, dan vinden wij ook ecologisch gezien het nog wel te onderbouwen dat je tijdelijk nog weer een bepaalde drempel aan stikstofdepositie toelaat. Dat kan. Maar dan moet je wel heel hard weten dat die maatregelen ook echt zijn uitgevoerd na die periode die je nog aanvaardbaar vindt.
Ja, die moeten dan misschien zelfs handhaafbaar zijn dat daadwerkelijk gebeurt.
Ja zeker. Dus ja, tegelijkertijd, of min of meer tegelijkertijd, misschien als afsluiting nog, is ook het initiatiefwetsvoorstel Wet Duurzame Aanpak Stikstof naar de Kamer gezonden. Dat was een wetsvoorstel van 2 Kamerleden van GroenLinks. Ja, en daar zie je, en dat is natuurlijk op zich ook niet zo heel vreemd, volledig de vergaande doelstellingen van Remkes overgenomen met heel veel stikstofreductie. Met weliswaar ook subsidieregelingen en maatregelen waarmee je echt kunt stimuleren dat mensen hun activiteiten gaan stoppen. Misschien dat uiteindelijk in de Kamerbehandeling beide wetsvoorstellen als het ware een beetje in elkaar geschoven worden, dat er nog iets meer opgeschoven wordt in de richting van wat de commissie Remkes adviseerde. En dat er uiteindelijk een soort van wetsvoorstel komt te liggen dat in het midden ligt van beide voorstellen. Dat was het denk ik voor natuur, want op uitsprakengebied heb ik niet heel veel baanbrekende uitspraken gezien deze week. Dus deze maand. Het is nog steeds even wachten op die uitspraak van intern salderen.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.